Heel fijn om jullie allemaal weer te zien. Een heel aantal bekende gezichten. Ik kom hier zo 1, 2, 3 keer per jaar, zo grofweg. Maar ook weer wat nieuwe gezichten. Leuk dat de Betuwe ontbloeit. Letterlijk de prachtige bomen die allemaal in bloei staan. Maar ook de gemeente hier, nieuwe gezichten. Fijn dat jullie erbij zijn. En nou, mooi om het samen zo te zingen. Ik heb genoten van de liederen. Dat ene lied, Jezus, ik hou van u, hebben we volgens mij 16 keer achter elkaar Halleluja Adonai zongen. Ik weet dat er mensen zijn die ervan gruwen. En zeggen, oh, hou nou toch eens op, 16 keer achter elkaar, ik heb nou al genoeg gezongen. Nou, ik ben er 8 keer ook een beetje uitgezongen. Maar dan ga ik bidden en dan denk ik, oh, ik vind het zo geweldig om dat te beseffen, dat ik dan deel uitmaak van een hemels lofgezang, wat 24 uur per dag doorgaat. Want realiseert zich dat in de hemel, gaat het 24 uur per dag door. Gods aanbidding. En overal in alle tijdzones zijn er steeds mensen die God op deze manier loven en prijzen. En dat is wat God verlangt. Daarom is God God. Omdat hem alle lof en alle eer toekomt. Dus nou ja, misschien heb je daar last van, dat je ook denkt, nou, na 8 keer ben ik wel klaar. Zet het dan om in een verlangen naar oh Heer, kom in ons midden. En duw de irritatie misschien weg. Ik weet zelf dat ik daar moeite mee gehad heb. Maar op die manier kun je er ontzettend mooie tijd van beleven. Dat je dat omzet in gebed. Nou, mooi. Ik ben Egbert van Ree, voor degenen die me niet kennen. En ik kom uit Almelo. Almelo, met 7 O's. En dan denk ik, cola. Ja, dat is een woord met galgje, met 7 O's en 3 A's. Want, ja, dat is heel bijzonder. Mooi taaltje. Ik woon daar nu 9 maanden ongeveer. Ik woonde voorheen in de Betuwe, in Zetten. Bij jullie zustergemeente en baptistgemeente Zetten was ik daar voorganger. En nu in Almelo. Met ontzettend veel plezier. We ontdekken wat de gemeente aan kwaliteiten heeft en wat er allemaal leeft. En dat is mooi. Mooi om te zien. Toen ik hier heen reed op de snelweg, zag ik een van die grote borden. Er staan 2 van die grote borden langs de A15. Weet jullie wat op het bord hier zo dichtbij staat? Ja, is het net verwisseld? Zeg het eens. Wat weet je nou? Niemand? Er staat iets met digi en dan nog iets. Digideur. Dat is het, digideur, ja. Weet je wat eronder staat? Een nieuw jaar, een nieuwe start. Beetje laat, hè, april. Op een of andere manier haken ze aan bij het thema wat ik vanmorgen ook bedacht heb. Ik denk, hoe mooiere reclame kun je het hebben? Want ik wil eigenlijk eens even terug naar 1 januari... Je mag hem op het scherm toveren. Kijk, we zeiden al van het zou kunnen dat hij even tijd nodig heeft om op te starten, de beamer. Dus we nemen daar rustig de tijd voor. Maar 1 januari, het tijdstip van de goede voornemens. Kijk, daar is hij. Hoe is het ermee? Een nieuw jaar, een nieuwe start. Hoe is het gegaan met het? Misschien heb je er helemaal niet mee gedaan. Misschien ben je er veel te nuchter voor. Denk je, ach, weet je, elke dag is een nieuwe kans. Nou, wie weet inderdaad. Daarom ook misschien wel nu dit hernieuwde thema. Om daar eens weer extra over na te denken. Maar Loesje heeft van die prachtige uitspraken bedacht. Goede voornemens. Ik begin in februari. Dan heb ik de sportschool voor mezelf. Januari stromen de sportscholen vol. En dan na 4 weken is iedereen een beetje afgehakt. Dus dan begin ik. Misschien is het in april een goed moment. Nou, deze meneer zit ook vol goede voornemens. Ik weet niet of je het plaatje kunt zien. Een enorme buik. Hij zit vol goede voornemens. Prachtig. Ja, Loesje heeft ook nog bedacht dat die zei, ik recycle gewoon mijn goede voornemens van vorig jaar. Ik hoef niet opnieuw te beginnen. Ik heb er nog genoeg van vorig jaar liggen. We gaan gewoon opnieuw beginnen. Ook zo'n mooie. Ik weet niet of je het al ziet, maar ik laat mijn buikje staan dit jaar. Ja. Nou. Hier zie je nog wat Engelse typische 1 januari dingen die men bedenkt. Ja, dit ga ik doen. Ik ga proberen mijn gewicht aan te pakken. Ik ga een beetje met mijn geld omgaan. Ik wil naar de sportschool. Ik ga stoppen met roken. Ik ga mijn schulden afbetalen. Ik ga geld sparen. Nou, noem het allemaal op. Goede voornemens. Goede voornemens genoeg. Nou, of je nu 1 januari ermee begonnen bent, of dat je misschien er nu weer opnieuw aan herinnerd wordt, denk ik, oh ja, dat had ik wat mee willen doen, maar het is weer ver weggevlogen. Goede voornemens zijn heel makkelijk om te bedenken, maar de uitvoering daarvan kom je niet aanwaaien. Dat weten we allemaal, dat kost moeite. Om patronen in je leven te doorbreken, is ontzettend moeilijk. Dat kost enorm veel kracht, maar het kost ook heel veel wilskracht en het kost ook een moment van, en nu ga ik het ook doen. Nu ga ik het aanpakken. Discipline, heel belangrijk woord daarbij. Hè? Je zegt het heel goed, ja, inderdaad. Nou, sommige patronen in je leven zijn misschien vrij klein en ook vrij neutraal. Dan denk je, nou, weet je, of het dan verandert of niet, niet zo'n groot probleem. Er zijn ook thema's die veel groter zijn. Die veel urgenter zijn, waarvan je denkt, ja, maar nu moet er ook wel een keer wat veranderen. En dat helpt vaak ook wel om het aan te pakken uiteindelijk. Nou, er zijn coaches beschikbaar. Als je op internet gaat zoeken, kun je honderden euro's betalen aan mensen die daar heel goed bij kunnen helpen. Die je kunnen een soort van goede voornemerscoach. Die je helpen met allerlei tips en trucs over hoe je dat dan het beste kunt doen. Nou, ik ben niet zo'n coach, maar ik wil toch een duit in het zakje doen. Ik denk dat namelijk Gods woord iets heeft wat ons kan helpen bij het doorbreken van slechte gewoontes, verkeerde patronen. Of ze nou heel groot zijn en heel fout, of ook min of meer neutraal. Maar zaken waarvan je ervaart, hier zit ik in vast. Hier wil ik mee breken, ik wil veranderen. Nou, vanmorgen wil ik daar proberen een duit voor in het zakje te doen. Hoe kom je nu los van die patronen? En het beeld wat ik daar vanmorgen bij wil gebruiken, is bokjes springen. Bokjes springen als beeld van de bevrijding. He, u kent dat spel vast wel, vroeger vast wel gespeeld. He, er is een tikker. En die tikker die tikt iemand. En op het moment dat je getikt wordt, dan ga je zo staan. En je mag niet meer bewegen. Je bent af. Maar de rest van de persoon die rondloopt, he, die ook getikt kan worden, die lopen vrij. En die mogen over je heen springen. He, die mogen, als ik zo sta, dan kan Martien komen en die springt over me heen. En dan ben ik weer vrij. We gaan het hier niet doen, want ik ben bang dat dit podium... Maar, jouw rug ook nog een keer. Maar dan ben je vrij. En dan is het ook weer rennen geblazen, want die tikken zit je natuurlijk meteen weer op de hielen. Nou, dat is het plaatje wat ik met jullie vanmorgen hoop te ontdekken vanuit Gods woord. En op die manier ook toe te passen op het bevrijd worden van gewoontes in je leven. Slechte gewoontes, of min of meer neutrale gewoontes, maar waar je wel ervaart, er moet iets gebeuren. Nou, wat gaan we doen? We gaan in Exodus 12 vers 1 tot 14 samen lezen. Kun jij achterin ook tegelijkertijd op het knopje drukken als de tekst op het scherm voorbij is? Dan ga ik gewoon lezen uit mijn eigen Bijbel. Ik had een tijdje de gewoonte om dan te lezen vanaf het scherm. Maar ik vind eigenlijk dat ik gewoon uit mijn eigen Bijbel moet lezen. Ik zeg het ook altijd in mijn eigen gemeente tegen mensen. Neem je eigen Bijbel mee. Het is zo belangrijk. Gewoon om zelf die Bijbel die je kent, steeds beter te leren kennen, ezelsoren te maken, onderstrepen, zodat je er thuis in raakt. Dus nou, handig zo'n scherm, voor als je het vanmorgen vergeten bent, en dat kan natuurlijk altijd. Maar misschien ook alweer een aansporing om hem weer erbij te pakken. Exodus 12, vers 1 tot en met 14. Mocht het nou niet lukken op het scherm, moet je even roepen, want ik heb alleen maar oog voor mijn Bijbel. Dus als je denkt, hé, het verandert niet, dus roep eventjes. Nou, bekend gedeelte denk ik. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag, dus 4 dagen van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin ze het zullen eten. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop en met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Tot zover. Bekend gedeelte voor de mensen die wat langer in de kerk opgetrokken hebben. Israël is al jaren in Egypte. Daar ooit gekomen via de zoon van Jacob, Jozef. Die verkocht werd als een slaaf, 14, 17 jaar lang. Een en al ellende meemaakte, maar uiteindelijk onderkoning werd van Egypte. En in die rol redde hij zijn familie. 70 familieleden haalde hij naar Egypte, in het land Goshen. Daar mochten ze wonen, een ruim en rijk land. Daar konden ze als herders hun leven opbouwen. En ze werden zeer talrijk. Ze werden groter en groter. Na vele decennia, eeuwen, kwam er een farao, een koning van Egypte, die dacht, dit gaat de spuigaten uitlopen. Die mensen moeten worden ingedimd. Hoe zeg je dat? Die moeten kleiner worden. Want straks worden ze nog zo groot dat ze ons van binnenuit kunnen aanvallen. En vanaf dat moment begint er een jarenlange slavernij. Een slavernij die ongekend was. Steeds meer werden er maatregelen bedacht door die farao om het volk te decimeren. Kinderen in de Nijl gegooid. Je kunt het niet bedenken wat een vreselijke goddeloze man deze farao was. Om dit te bedenken. Met schepselen. Met kinderen. Onvoorstelbaar. Uiteindelijk besluit God in te grijpen. Godzijdank. Via Mozes. En Mozes gaat op weg naar de farao en hij zegt, laat mijn volk gaan. 9 plagen komen er dan over Egypte. Steeds weer was het de boodschap van Mozes, laat mijn volk gaan. En de farao zei nee. En God zei, dan zal ik je straffen. En 9 heftige plagen komen over het volk Egypte. En dan, na 9 keer, zegt God, in deze nacht. In deze nacht gaat het gebeuren. Nu komt mijn allergrootste plaag over het volk Egypte. Ik zal elk mannelijk eerste kind van het vee en van de mensen doden. En zo zal ik laten zien dat ik de Heere ben. En dat ik niet met me laat sollen. Dat als ik iets zeg, dat het ook zal gebeuren. En ja, ik geef veel tijd, ik ben geduldig. Maar uiteindelijk, als je niet wil luisteren, zul je voelen. En Israël krijgt de opdracht om te eten. Op zo'n moment, horend van vannacht, is de nacht dat jullie bevrijd gaan worden. Eet. En een bijzondere maaltijd. Een maaltijd die bestond uit vooral lamsvlees, bittere kruiden, platte broden, ongezuurde broden. Ze moesten het eten met hun jas aan, staf in de hand, schoenen aan hun voeten. Alsof ze elk moment konden weglopen. En dat kon ook gebeuren die nacht. Dat stond te gebeuren. Haastig. Niet als een vlucht, maar wel haastig. Haastig. Haastig uit het land van je verdrukking word je weggeleid. Bloed op de deurdorpels. Als teken dat God dat huis moest overslaan. Een maaltijd van verlossing. Die hele maaltijd was levensreddend. Zoals elke maaltijd in zekere zin levensreddend is. Ja, hier in Nederland merken we dat niet meer zo, want het is zo gewoon om te eten. Maar er zijn zoveel landen waarin het echt elke dag zo'n bittere noodzaak is om iets te eten. Maar deze maaltijd is nog veel dieper, een diepere noodzaak om te eten. Volg dit gebod van God op. Eet het zoals ik het heb voorgezegd. En smeer dat bloed op de deurdorpels en dan zul je worden gered. Dan zal je eindelijk die kromme rug zich kunnen strekken en bevrijd worden. Ja, ja. Ik bedoel, moet je eens voorstellen als je Israëliet bent. Mozes komt, yes, de bevrijder. En hij gaat naar de farao, wat, dat is onze man. Nou gaat het gebeuren. Laat mijn volk gaan. Nee, zegt farao, harder werken. En dat steeds maar weer. 9 keer. Ik bedoel, de eerste 3 keer denk je, nou ja, weet je, misschien, nu gaat het gebeuren. Maar na 9 keer, heb je dan nog enige vertrouwen in die man? In God? Spannend, hè? Een spanning zit erop. Die mensen, het is voor ons zo vanzelfsprekend, maar we moeten er een spanning op gezeten hebben op die maaltijd. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Wat heeft het voor zin? Die farao zegt toch weer nee. De spanning die eronder zit. Ze moesten het geloven. Ondanks datgene wat ze met hun eigen ogen zagen, moesten ze vertrouwen op Gods woord. Die zei, vannacht gaat het gebeuren. Doe wat ik je zeg en je zult je kromme rug rechten. Deze maaltijd wordt Pascha genoemd. Lazen we in vers 11. Pesach. Dat woord in het Hebreeuws betekent letterlijk voorbijgaan. He, zoals die dorpels, die huizen die besmeurd waren met bloed. God loopt daar voorbij. Hij slaat die over. En hier komen we bij dat beeld van dat bokje springen. God slaat over. Nou, dat is maar een klein stapje naar, hij springt er overheen. He, hij, met me zeg je niet, als iemand overslaat, he, dan spring je er overheen. Nou, dat is Pesach. Pesach is dat God er overheen springt. En je bevrijdt. Hij pesachte hen. Nou, dat is een heel mooi Nederlands bedacht woord. Maar onthoud dat maar. Hij pesachte hen. En meteen na die bevrijding, als ze gepesacht waren, stel je voor, je staat gebukt en overheen gesprongen, meteen rennen. Rennen. Niet vluchten, dat is niet zozeer het woord wat gebruikt wordt, maar wel rennen. Weg, je mag de bevrijding inlopen. Weg van de slavernij. Nou, dit beeld, deze bevrijding van de Israëlieten uit Egypte, dat is het beeld wat ik zou willen gebruiken voor de bevrijding voor een vastzittende gewoonte in ons leven. Iets waar je in vast zit, waar je merkt, ik zit op slot. Ik zei net al, sommige zijn heel zwaar, heel groot en ook echt destructief voor je leven. Anderen zijn misschien wat meer neutraal. Maar je staat op slot, je staat krom, je kunt niet vooruit. Wat kun je daar nu aan doen? Wat houd je dan nu daadwerkelijk tegen? Wat zit er nu eigenlijk dwars? Hoe komt het nu dat je niet verder komt? Nou, nogmaals, er zijn dus goede voornemens, coaches, zeg maar, die daar allerlei tips en trucs voor hebben. Vanmorgen zal ik je zeggen wat ik denk dat cruciaal is om bevrijd te worden. Dat in elk van die vastzittende patronen je eens na moet gaan bij jezelf. Zit er in de wortel van degene waarom ik vastzit niet zonde verborgen? Nou, voor sommige hele grote destructieve problemen zeg ik meteen ja, logisch. Maar voor anderen wat minder voor de hand liggend misschien. Maar volgens mij is het cruciaal om daar te komen. Omdat in die wortels, ergens, daar zit je mee vast in de grond. Je komt niet verder. Die zonde die drukt op je. Nou, misschien zeg je nu wel van ja, oké, maar hoe zit het dan? He, goede gewoontes, of die goede voornemens van 1 januari. Hoe zit dat dan? Nou, bijvoorbeeld, ik heb eens die lijstjes bekeken van die 10, top 10 van de goede voornemens. Een van die in die top 10 is tijd doorbrengen met je familie. Ja, meer tijd doorbrengen met mijn familie. Dat is een vrij neutraal patroon, toch? Dat is niet iets waar je zegt, dat is superzondig of zo. Maar toch geloof ik dat er ook daarin zondige patronen kunnen zitten. Ik zeg niet alleen en altijd, maar kunnen zitten waar je eens over na moet denken. Want, denk eens over na. Meer tijd doorbrengen met je familie en vrienden. Wat kan daar voor zondigs in zitten? Misschien als eerste dat je denkt, de reden waarom je het niet doet, is misschien omdat je zo ontzettend veel bezig bent met je werk. Dat kan een reden zijn dat je gewoon niet toekomt aan je familie. Waarbij je werk zo ontzettend groot geworden is in je leven, waarin het zo gewoon is om over te werken. Maar ten diepste, dat kan misschien van de baas komen, maar het kan misschien ook komen van jezelf. Dat je zelf ergens denkt, ik moet dit doen. En dat je voor jezelf als het ware een te groot beeld hebt dat het van jou afhangt. En dat je misschien God niet durft te vertrouwen. Misschien ben je ZZP'er. Je moet wel. Misschien durf je God niet te vertrouwen voor je inkomen. Dit klinkt natuurlijk even meteen heel hard, hè? Maar het is een vraag die je voor jezelf moet onderzoeken. Onderzoek het eens voor jezelf. Ben ik misschien niet bezig met op die manier mezelf boven water te blijven trappelen? Terwijl ik me moet leren vertrouwen op God. Of voor een ander is het misschien niet het werk, maar de hobby. Waar je uren en uren en uren aan kunt besteden. En de hobby is een afgod geworden. Dat kan ook van het werk gebeuren, hè? Een afgod waar je steeds maar meer en meer tijd in moet spenderen. Waarvan je eigenlijk moet zeggen, ik moet die afgod leren haten. Ik moet het zien als zonde. Of misschien is er afstand gekomen tussen de familieleden. Simpel alleen om het feit dat die anderen zo anders zijn dan ik. Hè? In huwelijken soms strookt het niet soms. Dan is het zo moeilijk. Omdat je niet meer met elkaar kunt praten. Zo lastig. Zit daar misschien ook niet de zonde onder dat we Gods gebod, dat we elkaar moeten liefhebben. Dat we dat als het ware gewoon steeds maar wegduwen. En steeds maar bezig zijn met onszelf. En ten diepste egoïsme. Zit dat er misschien onder? Nogmaals, ik zet het even heel scherp neer. Hè? En ik wil niet de indruk wekken of het alleen maar dit zou zijn. Maar denk erover na. Onderzoek het. Onderzoek of er misschien ten diepste een wortel zit van zonde. Een andere top, de nummer 1. Je zag het net al verschillende keren ook langskomen. Het afvallen. Dat is voornemen nummer 1 op 1 januari. Top 10 lijstjes. Vrij neutraal op zich. Denk niet meteen aan zonde. Maar toch, waarom eet je? Is het in sommige gevallen een eten om de stress kwijt te raken? Waarvan God zegt, kom bij mij. Je mag bij mij rusten. Maar je voelt je misschien gewoon gefrustreerd. Ach, en dan is het zo makkelijk om die koelkast open te trekken en iets te eten. Of juist die la met die chips en de chocola. Je eet je stress weg. Is het een teveel gevoed hebben van je genotszucht? Kan. Of misschien heb je vroeger gewoon geleerd altijd de pan leeg te eten. Dat ging vroeger altijd zo, want ja, je moest maar genoeg krijgen. Nou, waarschijnlijk is het nu helemaal niet meer zo. Maar is het ergens ook weer een stukje te weinig vertrouwen in God? Dat zit misschien als wortel er diep onder. Nou, denk zo eens na. Denk zo eens na over hetgene waarvan je denkt, zelfs met drank. Het thema, denk ik, wat ook steeds meer, hoop ik, in Nederland ook meer los gaat komen. Drank is zo ontzettend vanzelfsprekend geworden. Het wordt overal verheerlijkt. Met drank, met bier. Het is allemaal genieten en vrolijk. Terwijl ik denk, er gaat zo ontzaglijk veel kapot. Zo ontzaglijk veel. Ik vind het gewoon schaamwekkend hoe we in Nederland gewoon omgaan met drank. Hoe we dat verheerlijken. Nou, de roken is gelukkig al. Daar hebben we ontdekt van, dat moeten we maar afraden. Die vreselijke pakjes met al die lugubere beeltenissen. Wauw, geweldig. Maar misschien moet het ook gaan doen met drank. Ik zeg niet direct dat alcohol aan zich fout is. Maar ik denk dat er heel veel mensen 700.000 probleemdrinkers in Nederland. 700.000. Is het getal ooit een stukje door laten dringen? Dat is gigaveel. Het is een groot probleem. Ik merkte toen ik van de Betuwe naar Twente ging, dat het daar nog wat groter is. Ik heb het ook daar gezien. Ik signaleer het ook. Er wordt er nog meer gedronken dan waarin zetten. Nou, op zich denk ik niet meteen, ik zeg niet alcohol allemaal in de ban, is niet goed. Maar waarom drink je? Kun je geen plezier hebben zonder? Ja, dan denk ik, dan zit er een stukje zonde onder. Dan ben je afhankelijk van iets. Terwijl God zegt, ik ben je vreugde. Ja. Wees niet vol van de drank, zegt Paulus, maar wees vol van de Heilige Geest. Hoe helder wil je het hebben? Elke slechte gewoonte, zoek er eens naar. Zoek er eens naar of er zonde achter zit. En dat is een heel gezonde. Ga het niet groter maken dan het is, maar pak het wel. En neem het ter harte. Want lieve mensen, het klinkt misschien heel heftig als je Als je hoort dat er onder vrij neutrale zaken zonde zit, dan denk je misschien, wow, dat vind ik een groot oordeel. Zonde, wow, dan kom je in de hel. Dat zijn de associaties bij zonde. Weet je, op het moment dat je beseft dat je zonde doet, dan heb je de beste diagnose te pakken die er is in de wereld. Want het is de grootste diagnose, de meest destructieve diagnose, maar het is ook de diagnose die het meest hoop biedt. Want elke zonde kan vergeven worden. Er is geen zonde die te groot is voor Jezus om te dragen aan het kruis. Dus dat klinkt misschien hard, maar het is de beste oordeel wat je kunt krijgen. Want van deze ziekte kun je ten alle tijde genezen. Van deze zonde kun je ten alle tijde afkomen. En dat is dan ook, in eerste instantie heb beseft dat het zonde is. En voel ook dat schuld daarover. Loop niet te snel voorbij. Besef ook, ik doe iets niet goed voor u, o God. En dan ook, besef dat je bevrijd bent. Jubel en juich hebben we net gedaan. Nou, daar zijn we in Nederland natuurlijk een beetje nuchter voor. Dat gaan we natuurlijk niet echt doen. Maar, lieve mensen, we zijn bevrijd. Bevrijd van de hel. Er is niks, die zonde is zo groot. Maar voor Jezus is het een peulenschil. Het is weg. Echt, lieve mensen, we zijn bevrijd. En dat zou ons de meest vrolijke en blije mensen moeten maken die er zijn. Besef dat je bevrijd bent. Besef dat je gepesacht bent. Besef dat je krom stond vanwege die zonde. En dat God over je heen sprong. En je bevrijd heeft. Strek je rug en besef, ik ben vrij. En weet je, als je misschien al zo vaak hebt geprobeerd om van bepaalde slechte gewoontes af te komen. En wie niet, worstelen er altijd wel weer mee. Maar besef het, lieve mensen. Misschien is deze wortel wel iets wat je misschien nooit hebt geprobeerd om eruit te trekken. En dat hoef je niet zelf te doen, dat mag je door Jezus laten doen. Hij bevrijdt je van elke zonde. En volgens mij is die blijdschap, die bevrijding, over die bevrijding, dat is zo cruciaal. Want daardoor ga je inderdaad rechtop staan. Ja, ik ben bevrijd. Ja, ik ben verlost. En dan kun je ook makkelijker lopen. Dus besef het ook echt alsjeblieft, lieve mensen. Besef echt dat je bevrijd bent. Sta op. Weet dat je verlost bent. En dan, weet je nog wat er gebeurde als je bevrijd was, als het over je heen sprong was? Rennen. Rennen. Ren bij de zonde vandaan. Zeg, ik ben er ook echt klaar mee. En niet maar in het wilde wegrennen, maar naar Jezus toe rennen. Ren weg van de zonde en ren naar Jezus toe. En dan doe wat die Israëlieten deden, eten. Zij aten het Pesachmaal als herinnering aan die bevrijding. Wij hebben de beloften van God, Gods woord. Waarin hij ons voortdurend bemoedigt en zegt, ik ben er, ik heb je bevrijd. Je bent mijn kind, ik laat je nooit in de steek. Wat ik begonnen ben, maak ik nooit meer af. Die beloften, lieve mensen, rennen naartoe. En klamp je eraan vast, neem misschien mooi nog, eet ze op. Zoals je elke ochtend je ontbijt opeet. Eet zo de belofte van God op. En laat dat de brandstof zijn voor die wandeling door die woestijn die dan begint. Je bent bevrijd uit de slavernij. Je gaat op weg met Jezus. Eet van de belofte van God. Elke dag weer opnieuw. Word er vol van. Want dat is de brandstof die je nodig hebt om te kunnen blijven rennen weg van die zonde. Nou, als het volk Israël tot voorbeeld blijven nemen, door die reis door de woestijn, dan weet je het was een flinke worsteling. Maar steeds weer was God daar om zijn beloften te geven. De wolkkolom, de vuurkolom, de manna, het water, steeds weer, God is er. Hij wil je bemoedigen en hij zegt, ik hou je vast. Kom, eet. Blijf eten. En blijf in beweging. Blijf je afzetten van die zonde. Zeg, ik wil dat niet. Heer, ik klam me vast aan uw belofte. Dank u dat u me zo vrijzet en me helpt om af te vallen. Wat op zich niet meteen zondig is, maar waar je volgens mij op die manier krachtiger mee staat. Het eten van Gods belofte is levensreddend en bevrijdend. Het zet je werkelijk vrij. Ik zou dit graag heel praktisch willen maken. Ik ben blij dat het vanmorgen niet regent. Ik zou eigenlijk met jullie naar buiten willen. Wie niet mee wil doen, geen enkel probleem. Maar het is zondag, dus er gebeurt je niks. Wat ik eigenlijk zou willen doen is dat in principe iedereen voor zichzelf bedenkt iets waarvan je in je leven ervaart, hier sta ik eigenlijk nog vast. En ik geloof dat er geen mens is die overal vrij is. We hoeven elkaar geen mietjes te noemen, maar het is gewoon... We hebben allemaal onze worstelingen. Dingen waarvan je denkt, ik wil verder. Ik wil verder ontwikkelen, ik wil verder groeien, verder loskomen. Nou, bedenk eens zoiets. En dan gaan we zo op het plein staan, dan gaan we gewoon zo staan. Ja, dat is heel fout hoor. Als je dat niet wil, hoef je het echt niet. Maar ik denk, het kan helpen voor jezelf om deze preek ook gewoon echt heel praktisch te maken. Ga gewoon zo staan. Als je het niet kunt, dan doe je het gewoon niet. Dan ga je gewoon rechtop staan, maar besef het eventjes. Besef, ik wil hier vrij van worden. En dan zijn er drie mensen die ik even wil aanwijzen, die jong genoeg zijn om eroverheen te kunnen springen. Wie zou dat durven? Danielle? Kijk, u gaat het ook doen met de... Mooi. Nou, met z'n tweeën gaat het ook werden. Of is er nog iemand anders weer te doen? Vind je het leuk? Nee, je gaat niet doen. Geen enkel probleem. Nou, ja, jij? Nou, goed zo. Doen we met z'n drieën. Ik heb maar drie mensen nodig. Drie mensen die gaan springen. De rest gaat zeg maar... Nou, het allemaal krom staan of ergens een plekje zoeken. Nee, sorry. Je mag even springen. Gaat het ook goed? Daarna, als je dan bevrijd bent, hè, als iemand over je heen gesprongen is, dan loop je naar Martien en die geeft je dan een belofte van God. Op een papier en die geeft je de belofte en dan is het lopen. Als je nou denkt, joh, ik kan niet bukken. Hè, ik ben ziek of ik ben oud, weet ik veel, ik kan niet. Ga je gewoon rechtop staan, als je met je hoofd zo. Dat kan iedereen, volgens mij. Zo. En dan lopen de bevrijders lopen rond. En dan ga je gewoon eventjes erbij zitten, je doet de hand op de schouder en zeg je bent bevrijd. Ja? Iets heel geks als je zegt, joh, belachelijk, mag je allemaal tegen me zeggen, maar ga lekker naar buiten en dan in de zon. Maar vooral ook, blijf eventjes bij dat thema, hè? Het is wel serieus. Dit is echt een moment misschien om je voor jezelf te weten, ik word bevrijd. Ja? Kom, even naar de zon met z'n allen.